Welkom bij de 14e aflevering van Eten is Weten, een wekelijkse podcast waarin we de zin en de onzin van de voedselwereld aan de kaak stellen aan de hand van drie feitjes meegenomen door onze gasten hier aan de keukentafel van de Mulders met deze week. Nou, verrassend. Joris Lohman.
Niet weg te slaan.
Echt als een soa.
Onkruid.
Hidde Boersma en ikzelf, Karsten de Vreugd. Hallo jongens.
Hallo.
Gaat goed?
Zeker. Hi Karsten.
De zon schijnt hier. Het is wel koud, maar er is minder wind, hè? Dat
is fijn. Ook als we het uitzenden deze aflevering.
Ja, want dit is allemaal live. Oh, natuurlijk. Live. Als je dit hoort, dan is het gewoon. Dan zitten wij als radiomannen het live te doen. We hebben vandaag een paar leuke feitjes. En ik stel voor dat we gewoon met de eerste gewoon meteen beginnen. En dat is bij uitzondering, bij hoge uitzondering.
Waarom weer beginnen?
Is het Hidde Boersma.
Mijn feitje van deze week is: Mark Zuckerberg is een volledig idioot.
Nou, dat zit ook een beetje.
Is dat een feit?
Ik wou zeggen, kom maar in. Is dat een feit of is dat een mening?
Nou, ja, denk ik een breed gedeelde mening.
Ja, dat misschien
in
wel.
Mijn interpretatie.
Nou ja, kijk. Dat ja.
Hidde. Waarom
wie is Mark Zuckerberg?
Wie is Mark Zuckerberg?
De bedenker en baas van Facebook.
En waarom is hij Meta? Een sukkel?
En van Meta. Je kent natuurlijk het verhaal dat als je heel rijk bent, dat je een beetje losgezongen raakt van de werkelijkheid. Dan koop je allemaal dingen.
Daar heb ik zelf geen last van.
Nee, ben je heel rijk?
Nee.
Losgezongen?
Je losgezongen van de wereld bent. Dat je echt dingen doet waarvan je denkt, dat kan echt.
Ja.
Maar ik had het dus nog nooit met echt een landbouwvoorbeeld. Dat een rijk iemand een landbouwbeslissing maakt, waardoor ik denk, what the fuck is wrong with you? En dat was ik nu dus wel. Er was een bericht van Mark, hij had die vast gepost op Facebook.
Meta?
Facebook. Ik sta hier.
Hij is als enige nog getikt dat hij dingen post op Facebook. En jouw schoonmoeder.
Ja, ik zag een tweet van dat bericht. Dus ik zat niet op Facebook, maar ik zag een tweet van dat bericht.
Je zag een tweet van een Facebook bericht.
Ja, nou, precies. Want zo idioot was het.
X is dat, ja, hè?
Waar hij dus voor een...
Ja, wij verzinnen dit ook allemaal niet.
Nee, het is X.
Ja, het is X. Je hebt gelijk. En hij zat voor een soort stuk vlees. Of het een steak was of een T-bone. Ik heb nog nooit zo'n groot stuk vlees gezien. Ja. En er stond een verhaaltje bij dat het van zijn eigen ranch kwam.
Vet.
Ja, hij heeft een hele grote ranch. 4000 hectare. En hij heeft 4000 acre. Acre is ongeveer een half hectare. Dus 2000 hectare. Het is echt een hele grote. Op Hawaii. Waar hij dus koeien laat lopen. Daar laat hij dus koeien importeren. Alleen Wagyu en Angus. En nou, dat is allemaal nog niet zo gek. Ik vind nog zo'n grote ranch op een eiland wat heel biodivers is. Moet je dat nou willen, weet je wel? Van dat soort weilanden komen wat heel weinig vlees af. Maar hij doet nog wat bijzonders. Die koeien die eten natuurlijk gras. Maar wat eten ze? Ze hebben nog twee dingen erbij in het menu van Zuckerberg. 1. Macadamianoten. En 2. Bier. Die koeien, die leven van gras en macadamianoten en bier. En dan is het bijzonder ook nog...
Macadamianoten, ja, gewoon die grote, ja, die ronde...
Het zijn wel echt de lekkerste noten, vind ik.
Daar kunnen we het over hebben. Ze zijn duur.
Is dat een feit of een mening?
Ze zijn duur.
Ze zijn heel duur.
Het
zijn de duurste. En dat komt dus omdat het hele langzaam groeiende bomen zijn. Hele lage opbrengsten. En dan zegt hij dus van, ik wil ze wel locally sourced hebben. Dus wat hij nu doet...
Tuurlijk.
Ja, wat hij nu doet is... Daar is volplemp op Hawaii, een van de mooiste biodiverse eilanden, met macadamia.
Die staan daar niet al.
Nee.
Er is geen lokale macadamia boer.
Er stond ook in dat bericht dat zijn dochter daar heel erg veel mee bezig was. Die dus hectares volplemp met
macadamia. Hoe oud is zijn dochter?
Dat weet ik niet. Maar dat is zo idioot dat je, dat je dan dus wel denkt van oké, ik heb ergens iets van duurzaamheid gehoord. Die moet
maar wacht even. Heel even. Ik wil het even ontleden. Mark Zuckerberg heeft een boerderij. Ja. Laten we even daar beginnen.
Precies. Dat is grappig genoeg. Ik zag ook op die boerderij, op dat hele grote, zit ook een bunker. Waar hij dus, weet je wel, je kent dat wel. Al die rijke mensen hebben bunkers voor. Dat zijn van die survivalists. Dat als het helemaal misgaat, kunnen ze daar heel lang overleven. Dat is ook op die boerderij.
Oké, en dan eet hij dus macadamianoten.
Eet hij dus alleen maar die grote steaks van die koeien. Die dus, en ik vond het zo bizar dat je dus... Ik bedoel,
maar wacht even, oké, dus, en dan is mijn tweede vraag. De macadamianoot, dat doet iets met het vlees?
Ik heb nog nooit gehoord dat koeien macadamianoot eten. Noten...
Wel pinda's?
Ja.
Want
ja.
Pinda is geen noot. pulvrucht! Team pulvrucht!
Nee, dus ik ook niet. Ik twitterde er ook wat over.
En wat zit er dan in noten dat...
Doet het wat met de smaak? Dat zeggen ze natuurlijk altijd wel. Dat je, als je een bepaald gras maakt het vlees...
Ja, nou ja, als je dus,
macadamianoten zou je dat direct merken in de smaak.
Als je schapenvlees van Texel eet, dan is het wat ziltiger.
Ja, precies. Maar als je...
Echt waar?
Ja. Net als van kaas. Daar kan ik me nog iets bij voorstellen. Maar,
terroir heet dat.
Ja. Ja, dus zou je een soort macadamia-noot hebben in die Wagyu en Angus? Weet je, dat zijn dus,
maar waarom dan de macadamia? Waarom niet de pinda? Want dat is gewoon veel makkelijker.
Ja, precies. Dat is ook. Dus, dit is, ik vond het zo bizar dat je gewoon in een wereld weet waar duurzaamheid echt wel belangrijk is. En dat je dan een swan nog wel vlees heet, maar dan dus vlees van grasgevoerde koeien. Dat is het vlees wat de meeste ruimte kost. En dan voeg je wel wat extra voedsel toe, maar dan doe je dat ook nog steeds heel inefficiënt.
Ja, maar dit is ook wel een trend. Hè? Er is wel een trend gaande waarin we grass-fed beef als iets heel positiefs zien.
Ja, daar wil jij natuurlijk
naartoe.
Daar wil
je natuurlijk een klein beetje
maar,
toe.
Maar.
Ging we een klein beetje. Maar goed,
ging je daar naartoe? Ja, nee, oh, ja.
Verrassend.
Ik heb de show notes niet gelezen.
Nee, dus nee, eerst
maar wel zijn, het zijn hel, grote held George Monbiot, die heeft natuurlijk.
Nee, klopt. Nee, maar toch even terug eerst nog naar het bericht. Vond ik, als je die foto ziet, ik heb nog nooit zo'n groot stuk vlees, dat je dat is zo schaamteloos nog steeds doet, weet je wel. En dan...
Dat echt, ik heb een foto, ik heb wel de show notes gelezen, Chris. Ja. Maar die show, het is echt een flink stuk. Dus ja, dat je denkt van, nou, krijg je niet op.
Nee, dat kan je niet, precies.
Die kan ook door de helft.
Heel trotsig.
Ja, ja, precies. En dan, dat is heel schaamteloos.
De meest smakelijke bijbaan of zoiets, ja, zeg je erbij, toch?
En dus ik vroeg me af, van, is hij nou zo losgezongen van de wereld dat hij niks van duurzaamheid weet? Of denkt hij dat grasgevoerde koeien en een beetje noten geven, dat ook heel duurzaam is als het maar lokaal is?
Zegt hij dat het duurzaam is, nee, of zegt dat het lekker is?
Hij zegt er niks over.
Nee.
Maar dat vond ik dus ook verbazingwekkend. Gewoon zo schaamteloos met een stuk vlees. Ik was gewoon benieuwd naar de achtergrond. Van, zou het nou zo zijn dat hij trapt in die val dat grasgevoerde koeien duurzaam zijn? Want dat is natuurlijk ook, daar wil ik een klein beetje naartoe. Er is inderdaad bij heel diepgroene mensen het idee dat als je... koeien alleen maar gras geeft, dat heel duurzaam is. Maar dat ze, nou, ik sta er uiteraard heel anders
want
in.
Want waarom niet?
Omdat je dan heel weinig vlees van heel veel hectares haalt.
En waarom is het erg?
Omdat ruimte een van de meest schaarste middelen is op deze planeet. En het idee is dat heel veel mensen zeggen van, of heel veel diepgroenen zeggen, het is goed, want 1, er zit dan biodiversiteit op die weilanden. 2, je slaat koolstof op. Daar is veel onderzoek naar geweest. Als je koolstof op wil opslaan in de bodem, dan kan je niet meer dan 0,3 koe per hectare hebben. En dat is echt heel weinig.
Maar dat is toch niet erg?
Nou ja, in Nederland.
En waarom slaat het niet op dan? Want dan moet je misschien ook nog een klein stukje.
Ja, dan wordt het gewoon. Ja, dan wordt het opgevreten. Eigenlijk, daar komt het
weer. Door dat gras wordt gegeten, komt eigenlijk die koolstof die vastgelegd is in de grond via die planten, komt weer. Wordt
precies.
Weer
je moet eigenlijk echt
gemaakt door de koeien.
Het gras moet de tijd hebben om de koolstof naar beneden te brengen, op te slaan in de bodem.
Bij bomen is dat niet, of meerjarigen, is dat niet het geval, want die blijven staan. Maar op het moment dat je die boom omhakt, dan.
Ja, is het ook weer weg. En gras kan dat dus, maar bij zulke lage hoeveelheden. Dus in Nederland houden we ongeveer 2,7 koe per hectare. Dus je moet 10 keer zo weinig koeien per hectare houden als in Nederland. Dan zou het kunnen. Als je dan best wel wat vlees wil, als je best wel wat vlees wil eten, dan verarmen je de hele planeet.
Maar het tegenargument is natuurlijk vaak dat er veel plekken zijn op de wereld waar je, grasachtig landen, hè, niet zozeer de weilanden die wij hier kennen, die
maar de echt prairies, voor die productie
hebben. Ja, precies. Ja. En in Zuid, of Argentinië bijvoorbeeld, waar ze natuurlijk heel veel vlees eten. Ja. Waar heel veel ruimte is. En dat je dat er dan ook zegt, want daar kan je eigenlijk, je kan natuurlijk
of een gras gaan
bouwen, maar je kan er geen andere vormen van voedselproductie.
Nee, in Nederland hoor je dat ook wel. Ook op onze weilanden kan je geen ander voedsel produceren.
Voor een deel.
Maar dan denk ik ook altijd, het hoeft ook niet per se. Er hoeft niet veel voedsel van af te komen. Maar als je dat zoals in Argentinië hebt, dan als je dat... Dat kan, maar dan komt er dus heel weinig vlees af. En dan moet je per persoon ook heel weinig vlees eten. Dat doen die Argentijnen natuurlijk niet. Dus ja, je kan wel op die manier zeggen van, nee, ik vind dat vlees...
Maar dan moet je dus produceren vrij veel vlees, eten vrij veel vlees, exporteren ook vrij veel vlees. Er is ook best wel veel ruimte.
Ja, maar dat wordt ook nog duidelijk. Heb je ook wordt wel steeds intensiever.
Maar eigenlijk moet je dan naar 100 gram vlees per week.
Dat soort grappen inderdaad. En dat is natuurlijk, dan zou het kunnen. Dan zou je kunnen zeggen, van, nou, dat is de moeite waard om dat te doen. Maar dat is natuurlijk niet de huidige vleesconsumptie. En als je dus op die manier je vlees gaat produceren, dan produceer je heel weinig op heel veel hectares.
Ik had trouwens nog wel een... Ondanks dat ik de show notes niet heb gelezen, wist ik wel dat...
Die worden hiernaat ook nog geschreven. Dus is het een beetje...
Ja, maar wij hebben een intern document... Wat ook niemand doorstuurt ooit naar externe mensen. Ik heb gekeken naar de macadamia-noot. Ja, ja. En dat blijkt dus een zaad van de kokervrucht te zijn. En een kokervrucht is een opspringende, droge, meerzadige doosvrucht. Bestaande uit één karpel Die opent aan één zijde. De vrucht bestaat uit één vruchtblad en de rijpe vrucht gaat langs één naad open. Dit in tegenstelling tot de pulvrucht, die langs twee naden opengaan. Nou, dat was voor mij wel weer
een inzicht. Hardcore biologie. Prachtig, inderdaad. Ik heb dat soort dingen ook wel moeten leren, maar ik heb het niet allemaal opgeslagen.
Nee, dus ik dacht, ik gooi dat er toch even in. En de kokervrucht heb je onder andere de wilde ridderspoor, de witte engbloem en de tuinplant.
De tuin. Maar, die heb ik ook in de tuin.
Ben je er nou achter hoeveel noten bestaan er?
Ja, er zijn, voor zover mijn research gaat, 9 noten. Kunnen jullie ze allemaal opnoemen? Je hebt de vierkwarts. Nee. Je hebt de hoge noot. Je hebt de nootuitgang. Nee,
de paranoot.
De paranoot.
De walnoot.
De walnoot.
Hazelnoot.
Hazelnoot.
Is kastanje ook een noot?
Kastanje, ja. De beukennoot.
Beukennoot, ja. Eikennoot.
Je hebt de, macadamia.
Ja, uiteraard. De cashew.
De cashew.
Die groeit raar trouwens.
De wal. En de pieken.
Oh, ja. Dat zijn ze.
Ja.
De paranoot.
9.
Ja, paranoot hadden we al. 9 noten. Er zijn niet meer dan 9 noten.
Ja, en de pinda dan?
Dat vind ik een feitje.
De pinda is een pulvrucht, want die gaat langs twee kanten open.
Ik denk dat ik dit op X ga delen.
Die groeit onder de grond, toch? De pinda.
Ja. Je hebt dus in Afrika heb je...
Groundnuts. Oh,
ja.
Oh, ja.
Dat is het begin. Is dat een pinda?
Dat dacht ik altijd wel, maar het is ook een vlinderbloemige. Dus
ik denk niet dat de pinda onder de grond... Wie is hier trouwens bioloog?
Ja, ik.
Ik. Wie hadden we aangenomen als bioloog? Pinda.
Hoe groeit pinda? pinda's groeien ondergronds aan de wortels van de pindaplant. Dus het is,
dat zei ik toch?
Ja, zie je.
Dat zei ik helemaal
niet. Hey, en heel even terug, voordat jij weer verder wil, Karsten. Want wat wil jij hiermee zeggen? En,
wat is je punt?
Want ik vind het wel een interessant punt. Hè? Die discussie over vleesconsumptie. En als ik dan vlees eet, dat is best wel een sterk verhaal, narratief. Nou, allemaal topchefs dat zeggen. Ja. En allemaal mensen. Nou, de elite, dat wordt er vaak gezegd. Nou, Mark Zuckerberg is de ultra-elite van de wereld. Die dat heel erg geloven in dat verhaal van... Nou ja, ik eet dan vlees. Maar want ik weet dat het niet goed is voor het vlees. Maar als ik dan vlees eet, dan eet ik grass-fed beef.
Twee dingen. Eén, dan ook niet vanaf Hawaii. Weet je wel?
Ja, goed, als je daar woont, is het dan weer lopen.
Ja, hij woont natuurlijk niet. Ja, daar woont hij nu wel. Maar het is dus echt... Kijk, Hawaii is evolutionair, biologisch heel bijzonder. Het zitten allemaal beesten, zijn daar geëvolueerd... die alleen daar voorkomen, omdat het natuurlijk heel ver van het land... en dat je daar dus zo'n groot areaal gaat gebruiken voor een beetje voedsel. Als je dat dan doet, wat jij ook zegt, doe dan op de Pampa's in Argentinië.
Want ook even een beetje in de algemene zin. Want jij vindt dat verhaallijn, die klopt dus niet. Nou, want daar heb je veel ruimte voor nodig. Maar wat moet, want op zich zijn er best wel veel mensen die denken... als ik dan vlees eet, dan ga ik naar slager... en dan koop ik biologisch of goed tussen aan en steek. Dat vaak van in ieder geval buitenlopende... en misschien meer ruimte innemende, natuurlijkere boerderijen.
Nou, kijk, stel dat er een goed alternatief komt voor het bulkvlees... en dit soort vlees blijft alleen over, dat kan wel. Maar ik ben het eigenlijk wel met George Monbiot eens. Dan wordt het vlees zo verschrikkelijk... George Monbiot is een Britse zooloog, activist... en een fantastische auteur fantastische boeken geschreven. Hoofdpersoon in Pave Paradise. Goeie film.
Moet je kijken.
Ja. Op Pathé Thuis. Ja. En die zegt wel, het is niet zo dat je dan gaat zeggen van... vlees, ik ga minder vaak vlees eten, 1 keer per week een steak. Mm. Nee, op die manier, als je alleen gras gevoed doet... dan wordt vlees zo duur als caviar... dat het alleen maar beschikbaar wordt voor de Zuckerbergs van deze wereld.
Ja, dat zou dan op zich wel een goede ontwikkeling wellicht zijn.
Dat vind ik ook weer een beetje gek, dat je dat zegt... alleen de rijkste mensen mogen vlees eten.
Ja. Maar goed, dat is natuurlijk nu al aan de hand.
Ja, dat gaat wel, daar gaat het wel heen.
Oké. Nou, tussendoor, Hidde, als jij iets minder op de tafel slaat, dan hoor je dit niet. En dan gaan we door naar het tweede feitje. En dat is van Joris Loman.
Het feitje is van mij. En ik had een feitje meegebracht. En ik dacht, ik hou het even lekker dicht bij mezelf.
Okay.
Het feit is, bier en chips horen bij voetbal.
Volledig.
Bier en chips. Lalala.
Dit is geen, jullie zijn hier niet mee oneens.
Ja. Dat hoort ook bij bier en chips, maar dan wel 0,0 biertje, hè, want dat is tegenwoordig hip.
Nou, dat is een beetje de vraag, want dit is, het is sowieso niet echt een feit natuurlijk, maar het is in ieder geval wel een resultaat van een feit. Onderzoek. Ja,
Dit is geen mening.
Dit is geen mening. Nou het onderzoek van het Duitse marketingbureau 18. Why? Ik denk dat je dat uitspreekt als 180. 180.
Hey.
Maar dat is niet Duits.
180.
Met een onderzoek naar eet- en drinkgedrag van de Duitse voetbalfans tijdens een voetbalwedstrijd. Dus het feit moet ik wel aan toevoegen. Hè, dan
het zijn Duitsers.
Bier en chips horen bij Duitse voetbalfans. Ja. Ze interviewden 1800 voetbalfans tussen de 16 en 69 jaar. Die van 16 mocht die bier drinken? Ja, van 16 mag je bier drinken. 18. De meerderheid van de fans kiest voor bier tijdens de wedstrijd. 49% en chips 58%. En de jongere generatie, dat vond ik ook wel interessant, die drinkt meer bier dan de babyboomer. Dus jij zegt net, dit wordt hip en die 0.0. Nou, in dit, deze 1800 mensen in Duitsland hebben daar
mijn vraag aan. Is dit een gek voorbeeld? Als je aan de gemiddelde man vraagt hoe groot hun penis is, dan is het groter dan gemiddeld. Zou dat ook werken met bier drinken, dat ze niet willen toegeven dat ze
niet doen, Karsten.
Nee, maar om aan te geven dat als je aan een man vraagt wat drink je tijdens de wedstrijd, dan zegt niemand
frisbee. Nee, sociaal gewenste antwoorden is natuurlijk altijd bias in dit soort onderzoeken. Hè, van, wat zijn niet bij 1800 mensen gaan aanbellen tijdens de wedstrijd foto gemaakt.
Chocomel.
Ik denk de jonge generatie terecht, die trots hebben.
Je wijst hier op een bias in dit wetenschappelijke onderzoek wat door een marketingbureau is opgesteld.
Cijfers robuust zijn. Dat is het enige wat ik wil weten.
Dat is helemaal terecht. Misschien moet je hetzelfde onderzoek nog een keer overdoen. Gaan kijken wat jou uitkomt.
Jongens, maar goed. Als voetbal opstaat, wat drink jij?
Ik denk dat wel klopt. Ja. Als ik voetbal ga kijken, toen Ajax nog wel eens in de Champions League speelde, is inmiddels ook alweer een paar jaar geleden. Bij vrienden, dan neem je toch mee. Als je nou aankomt met een witte wijn.
Sauvignon Blanc. Ja.
Wat is je favoriete chips dan?
Mijn favoriete chips? Ik ga geen merken noemen, maar paprika. Gewoon heel straightforward.
Salt en vinegar bij mij.
Ja.
Natuurlijk. Altijd
salt en vinegar en natuurwijn.
Dat zuurtje komt steeds terug.
Nee, ik heb Bugles. Ja. Of lekkere hamkaas.
Nee, natuurlijk ribbels.
Kinderchips.
Wokkels.
Ja.
Nibbits.
Lekker.
Heartbreakers. Die heartbreakers vind ik ook lekker.
Doe je ze dan om je vinger?
Ik wil graag dat mijn feitje niet verzand in een advertorial.
Nee, maar dit is wel een heel serieus onderwerp. Dus daar moeten we wel even scherp op blijven. Ja.
Maar goed, ik wil nog wat toevoegen. Feitjes noem die af. Gezonde snacks staan ook op tafel. Bij 23%, slechts 23% van de kijkers. Dat is wel grappig hoe die formulering is, want die staan op tafel. Dat herken ik dan ook. Toch? Dat je moeder nog even zo'n schaaltje tomaatjes erbij zet, die dan ook dan weggekieperd kan worden. Maar goed, dus 23% van de mensen geeft aan dat ze wel gezonde snacks. Oh, groente en fruit. Dat vind ik dan weer een appel tijdens de voetbalwedstrijd.
Lekker bakje bosbessen.
Hey jongens, jij neemt wat bier mee, jij chips. Ik appels.
De aardbeien. Ja. Ananas, kan ook.
Of een lekker bakje macadamianoten.
Ja, dat vind ik wel passend. Goed. Interessant. En wat ik ook nog in dit kader wel interessant vond in dit onderzoek. Dat ze aangeven dat de bedrijven die het meest adverteren, dat hebben ze blijkbaar ook gevraagd, langs de voetbalwedstrijden, borden of wat over reclames, dat de merken van die bedrijven het meest op tafel stonden. Dus dat is toch wel. Kijk, het verbaast niet, maar toch vind ik dat wel interessant. Dus dat raakt wel die hele vreemde situatie. Dat we natuurlijk voetbal, sport en het gaat over atleten en gezondheid. En er wordt ook wel eens. En dat daar altijd ontzettend ongezond omheen wordt geadverteerd. Dat je dan denkt van past dat? Nou, dat werkt dus blijkbaar gewoon supergoed. Mensen zien voetballer Messi voorbij een bord met merk X lopen en die denken dan, nou, dat ga ik kopen.
De eerste keer dat ik terugkwam van de tennis en daarna ook gedronken had, was mijn vrouw helemaal boos, want die doet dus aan turnen. En dat is een hele nette sport waar mensen na die tijd aan de aandrink zitten. Dus zij was helemaal niet opgegroeid in die wereld van een derde helft hebben of zo. Dus ik vertelde altijd, ik tennis en daarna ga ik bier drinken. Ze vond het zo bizar.
Ja, maar ik vind het ook nog steeds bizar. Maar jij zegt, ik sport. Maar vervolgens drink je meer dan maar sport je dan?
Nee, ik sport voor de gezelligheid.
Ja, dus het is net als schaken of darten. Gewoon.
Als jij naar de sportschool gaat, dan pak je daarna niet een halve liter bij uit.
Ik pak daarna nog even.
Jij sport ook echt. Ik sport echt
een proteïne shake.
Omdat ik de sport leuk vind en omdat ik gezellig vind met vrienden.
Ja, maar ik ben ook gewoon back-off na het sport. Ik ga dan niet bier drinken.
Ik na een goede tenniswedstrijd ook wel. Ja. Maar dat is heerlijk om dan op het terrasje daarna een andere tenniswedstrijd te kijken met een biertje in de hand.
Ja, maar waarom ik met voetbal is dat, op in ieder geval ook amateurvoetbalclubs, is dat natuurlijk ook aan de hand.
Een,
hè? Dat,
een derde helftje is niemand vreemd.
Nee.
Maar Hidde, die dus wel wat vaker mag sporten, die dan zegt, maar ik sport. Ik snap dat jouw vrouw zegt,
ik vind het wel grappig, dat wat
met je dikke reet.
De reden voor sporten is dan voor mij ook wel een beetje veranderd. Jij sport echt omdat je gezond wil zijn. Ik sport omdat ik het sporten per se leuk vind. Jij vindt sport ook wel leuk, maar de belangrijkste reden is gezondheid. Voor mij is het echt de lol van de sport.
Ja, in de sportschool. Maar als ik wil tennissen of beachvolleyballen of iets met een bal.
Dat is om de sport. Maar je zit veel vaker in de sportschool dan dat.
Maar goed, om het even niet over jullie persoonlijk te hebben. Want dat vinden de mensen helemaal niet zo interessant. Soms wel.
Nou, laten we weer terug gaan naar chips en bier.
Kennis en de feitjes die we hier brengen. Maar ik vind dat punt van...
Verlaven zich aan onze kennis.
Ja, waar moet je anders aan laven?
Ja, als je
Maar ik vind inderdaad die combinatie tussen voetbal, sport en dus ongezonde merken. En die kan dus zeggen, is voetbal op dat niveau, is dat nou sport of is dat entertainment? Er zijn die reclames waar Messi in speelt, die dan echt met zo'n zak chips zo staat. Van, nou, ik ga
McDonald's
nu naar voetbal.
Is toch ook een hele grote sponsor?
Het is echt bizar eigenlijk. Nou, je had natuurlijk, wat was het, 2 jaar geleden, dat was dan helemaal in de wereld, dat Ronaldo bij, volgens mij het WK, was echt een groot podium.
In Qatar.
Die ging zitten bij een... bij een persconferentie en had hij 2 flesjes cola voor zijn neus staan. Coca-Cola. En dat merk noem ik wel eventjes. Ja. Andere merken hebben we ook genoemd. En die zette dat toen een soort van met een hele arrogante blik. Theatrale zette hij het aan de en dan zei hij, drinkwater, agua. Nou, dat ging de hele wereld over. En ook allerlei voedingscentrum en partijen en campagnebureaus die heel erg bezig zijn met gezonde leefstijl. Die gingen natuurlijk helemaal los op dat stuk. Maar het is, omdat het zo bizar is. Dat je gewoon de voetbal, het gaat over sport en over... En dan zit je daar met cola dat dus voor
ook,
je neus.
Dat zijn ook de grootste mogelijke sponsors. Weet je, de McDonald's die sponsors mij. Ik weet niet of het nou Olympische Spelen of WK was.
Maar
heel veel sport.
Jullie dus een lans breken voor het feit dat je dus geen ongezonde reclames moet hebben bij sportwedstrijden?
Sport moet vooral gezellig zijn.
Nou ja, dat is dus de tegenste. Kijk, we als wereld, liefst wel de politiek, die wil graag dat we wat gezonder leven. Omdat we natuurlijk ook allerlei obesitas en voedselgerelateerde ziektes hebben. En de politiek is er nu eenmaal voor ons om goed voor ons te zorgen. Een gezonde leefstijl is... en ik zag daar laatst ook... Er wordt al heel lang gewerkt aan een wat gezondere leefomgeving. Dan kijk ik vaak ook naar grote bedrijven. Zeggen van, jullie stoppen te veel suiker, te veel zout in die producten. En daardoor worden we allemaal dik. Hè? Dus hoe kunnen we nou obesitas...
Hij ligt niet aan ons gedrag. Hij ligt aan wat jullie doen.
Nou ja, is wel zo.
En daar zijn dus ook al jarenlang wordt daarop gewerkt met van die convenanten. Convenant gezond gewicht. Aanpak gezond gewicht. En dat is dan ook, dan als je dat overleest, is het altijd van... Ja, maar dat wordt dan weer helemaal belobbyd door de industrie. En die willen dat niet. Het gaat niet lang genoeg. En het is toch logisch. Is dat we gezonder gaan eten. Minder marketing, minder kindermarketing. Maar wat er dus gebeurt...
Kindermarketing
is een heel ding.
Nee, dat je, ik vind het gewoon een grappig woord.
Ja. Maar wat er dus laatst is gebeurd, is dat... er is door een aantal grote voedingsproducenten wordt er minder, in ieder geval minder zout in bepaalde producten gestopt. Want dat hebben ze afgesproken in zo'n convenant een aantal jaar geleden. Dus dat wordt doorgevoerd.
Dat is toch goed?
Ja, is goed. En dat heeft heel lang geduurd. Want natuurlijk is het wel zo dat die bedrijven dat niet van zichzelf heel makkelijk doen. Omdat jij die zout nou eenmaal lekker vindt. Maar ik had dat van de zijkant al een beetje gevolgd. Dat al heel lang die convenanten bezig in discussies. En de overheid is tegen de bedrijfsleven naar tegenhouden. Nu is het dus doorgevoerd. En nu, ik weet niet of jullie op Instagram de Snackspair volgen.
Top 10 food influencer.
Dat is volgens die is echt... Eke Bosma. Ja, Bosman.
Ik ken hem
niet. Jij niet? Nee, dus die heeft een naam gemaakt door allerlei snacks te eten. En dan gewoon te vertellen wat dat frikadellen
Hij is leuk, hè?
Lekker.
Dus, en, het is wel grappig, want veel van die influencers zijn heel erg van het high dining en het of gezondheid. En hij is gewoon dus frikadellen, hamburgers.
Dan heb je al van die zo'n top 10 van food influencers. Dat voor mij
en daar zijn heel...
Joris Beidendijk zo staat er al in. En dan gewoon de snacks per die het altijd over patatten frikadellen heeft.
Ja,
maar niet alleen maar.
En hij had dus een aantal posts, maar onder andere een waarbij hij in paniek zei van, mijn favoriete chipsmerk. En ze hebben het veranderd. Gadverdamme, het is niet meer te eten. En dat vind ik dan wel, ik vond het grappig om te zien.
Uit al zijn volgers.
Maar dan voel ik wel, ik ken ook een aantal mensen bij het voedingscentrum, gewoon die zitten 20 jaar gewoon geploegd om de uiteindelijk succes. En ook dat er dus ook gewoon het bedrijfsleven daarop aan het investeren is. En dan brengt het buiten, er komt één zo'n figuur met een...
Ja, maar wat ik dus niet,
al je marketingbudget.
Maar wat ik dus niet snap is dat je dus eigenlijk zou dit een positief vermarketingcampagne kunnen zijn. Wij van Hupplepup Chips, voormalig Smits. Ja. Wij stoppen minder zout in ons. Alsof ze het zelf hebben bedacht. Ja, dat kan wel een goed idee zijn.
Het is wel zo dat ik
hallo?
Dat zou een goed idee zijn. Maar ik weet wel dat ze... Dat ik heb dat boek Salt, Sugar, Fat ook wel gelezen. Bekende. Ja. Waar staat hoe dit soort bedrijven de smaak hebben geoptimaliseerd. Echt, dat hebben ze met allemaal panels gedaan. Dus de smaak die ze hadden, met zoveel zout. Zout is echt zo'n smaakmaker. Want die Eke Bosman zei ook van, het smaakt niet meer zoals naar kaas. Dus het beïnvloedt ook allerlei andere smaken. Dus ze zijn er heel erg mee bezig geweest. Dus ze weten ook dat dit wel minder lekker is. Ik heb nog een heel leuk feitje.
Wisten jullie? Je hebt al je feitje gehad?
Nee, maar ik heb hier een leuk feitje bij.
Oh.
Wisten jullie dat wij in Nederland een patatjoppie smaak hebben?
Ja, dat weet ik.
En dat het in het
wat voor smaak?
Patat joppie saus.
Joppie saus, ja.
Daar heb je ook chips van, toch?
Ja, chips, patat joppie saus.
Komt in de show notes? Voor de mensen die dat nooit geproefd hebben.
Ja, en dat in het buitenland, dat honing mosterd is. Dus in het buitenland heb je honing mosterd smaak. En dat is exact dezelfde smaak. Heb ik laatst
wat zegt de snackspair hier?
Ja, dit is een vraag die buiten de, zeg maar de kennis van deze groep gaat. Dat moeten we echt aan de snackspair vragen.
Die kwam hier mee. Toch een beroemde criticus van restaurants bij de Volkskrant. Die had het gelezen in The Guardian. Ze heeft mij dat stuk ook opgestuurd. En dat is een gesprek met inderdaad iemand die echt bij de chips werkt. Dat blijkt echt zo te zijn. En het grappige is dat zij dus ook zegt, de Hisken die wordt aangehaald in dat stuk, dat de naam alleen al de smaak beïnvloedt. Dus als je zegt dat het patat joppie saus is, smaakt het naar patat joppie saus.
Dat is een joppie.
Ja, ik weet niet. Ja. Dan, als je het elders zegt, honing mosterd, dus het heet ook alleen de naamgeving en je verwachtingen hebt, die dragen bij aan de smaak.
Dus de volgende keer met je ogen dicht denken honing mosterd.
Smaakt het naar honing mosterd.
Oké, nou.
Hier dus even de samenvatting van mijn feitje.
Honing mosterd is
joppie. De snackspair heeft het Nationaal Preventieakkoord gesloopt.
Ja, nou, heerlijk. Gefeliciteerd, snackspair. We gaan naar het derde feitje en ik denk dat het wel tijd is voor wat meer serieuze dingen. Want we hebben het nu gehad over chips en over macadamianoten. Ik wil het met jullie hebben over het feit dat... mijn feitje is, een landbouw zonder kunstmest is een utopie.
Is dat een feit of een mening?
Dat is een feit.
Oké.
En ik ga het onderbouwen. Nou, ik dacht, ik wil de komende uitzendingen... voor de mensen zoals ik, die eigenlijk niks weten van mest en kunstmest, die heel veel horen, toch een paar basisprincipes eens gaan delen. Want als ik tegen jullie zeg dat je hebt de N, de P en de K, dan weten jullie waar we het over hebben.
Zeker.
Ik dus niet. De N staat voor?
Stikstof.
En de P staat voor?
Fosfaat.
En de K staat voor?
Kalium.
Kalium. Nou, laten we met die laatste beginnen.
Ik leuk, want daar hoor je nooit wat over.
Nee, nou, daar ga ik dus over beginnen. Kalium is een van de... hoe zal ik het makkelijk uitleggen? Kalium zit in bananen.
Daarom is het ook goed om een bananenschilletje in je tuin te doen om planten te laten groeien.
Klassie,
even voor de leek. Laten we even bij het begin beginnen. Als jij dus kijkt naar de bodem, is een soort voorraadkast. En in die kast zitten een paar essentiële ingrediënten. Zoals fosfor, kalium en stikstof. Dus zonder bemesting daalt de hoeveelheid voorraad in de voorraadkast. Omdat je dus planten groeit die gebruik maken van die voorraadkast.
Die haal je van het land, die gaan ergens anders naartoe.
Juist.
Dus die ingrediënten gaan in de plant zitten.
Juist. En dus als je die voorraadkast dus leeg is, krijg je dus lagere opbrengsten. Heb je dus meer land nodig voor dezelfde hoeveelheid. En omdat er dus in die PKN-stoffen, of de NKP... De PKN,
Protestantskatholiek.
Ja.
Protestantskerk Nederland.
De KPN?
Ja.
De NKP, toch? Ja. NPK?
NPK.
In de NPK's heb je dus nodig, maar er is maar een gelimiteerde hoeveelheid, vooral van
stikstof.
Stikstof.
Altijd gelimiteerd geweest.
Terwijl in Nederland hebben we een overschot. Ja. Dat is dus best wel gek eigenlijk.
Maar dat is wel voor het eerst, sinds mensenheugenis. Stikstof was al de belangrijkste reden van honger was. Er was niet genoeg stikstof.
Ja, en stikstof zit voornamelijk in poep.
Nou ja, nee, ja. Ja, poep is eigenlijk niks anders dan een concentratie. Is eigenlijk ook, dat zijn ook ergens natuurlijk nutriënten die ergens vandaan zijn gehaald en in poep zijn geconcentreerd. Het zijn geen nieuwe nutriënten, maar...
Nee, ik kom daar nog op straks. Ja. Want eigenlijk, omdat er dus een gelimiteerde hoeveelheid is, is dus kunstmest ontstaan, bedacht, zodat we dus nog die voorraadkast kunnen aanvullen. Verder dan dat de aarde daar hoeveelheid NKP's voor heeft. Right?
Ja, en dus even dus die ingrediënten zijn noodzakelijk om planten te laten groeien.
Ja, en als je dat je niet afhaalt, doet...
Ja.
Maar dan... kasten, er zit toch 80% stikstof in de lucht? Waarom gebruiken we dat niet?
Weet ik veel.
Nee, dat is dus grappig. Er zit dus niet reactief... 80% van je lucht is stikstof. En wij hebben dat dus nooit kunnen gebruiken. Omdat dat niet reactief stikstof is. Heel sterk gebonden aan elkaar. En dus wat er gelukt is met kunstmest is dat die hele sterke binding tussen die stikstofmoleculen te breken en te gebruiken door ons. En dat is, moet dus ook kunstmest maak je onder hele hoge druk, hele hoge temperaturen. En is dus ergens rond 1900 uitgevonden. Dus toen konden we eindelijk wat allemaal in die lucht hang ging gebruiken voor onze planten.
Oh, grappig. En het is ook dus een heel interessant vraagstuk, kijkende naar de tovenaar en de profeet. Want eigenlijk is stikstof, of eigenlijk is kunstmest, een heel goed voorbeeld van: ga je buiten de limieten van de aarde om of blijf je er binnen? Het feit dat er kunstmest is, heeft ervoor gezorgd dat wij nu een verdubbeling hebben van de hoeveelheid mensen op aarde, als dat we geen kunstmest hadden.
Want, ja, dat denk ik toch, ja.
Ja, nee, ik denk dat we zitten nu met 9 miljard.
Ja, 8 en 4 miljard.
Ja. Ja, en dat komt dus met name door kunstmest, waardoor je dus die voorraadkast volhoudt, waardoor je dus meer eten kan produceren, waardoor er dus meer mensen kunnen zijn. En de vraag is dus, gaan we dan dus... Hadden we dat niet moeten doen en binnen de limieten moeten blijven van wat de aarde aangeeft en zeggen, hey, er is een reden waarom er zoveel stikstof is, omdat de aarde niet meer aan kan.
Ja,
of zeg je,
en de reden waarom er zoveel mensen, maar zoveel mensen waren. Want wat er gebeurde is dat als je dus kunstmest niet had, gingen mensen dood van de honger. En
nee, dat is het werk.
Ja, precies. Nou ja, nee, kijk, dat is dus precies de, nou ja, zeg maar de discussie. Dus wat jij zegt ook vaak, hè, dus we hebben hier in grote lijnen wel eens wat over gezegd. Degene die de kunstmest heeft bedacht, ontwikkelt niet dat proces, de Haber-Bosch-proces, dat die worden gezien als die hebben miljarden mensen het leven gered. Ja, dat is natuurlijk net een beetje hoe je het framed. Ja. Je kan ook zeggen, die mensen waren dus niet geweest als we niet die kunstmest... Hè? Dus als we niet in staat waren geweest om stikstof... wat altijd niet beschikbaar. Ze hebben zelfs vogelpoep van bergen lopen schrapen... en dat over de hele wereld om die stikstof... onder andere ook naar Nederland te trekken. Dus we hebben al heel lang zijn wij veel dicht in de stikstof geweest. Maar goed, mijn punt was niet dit. Maar was dat je kan zeggen... ja, we hebben daarmee mensenlevens gered. Ja, of die mensen waren überhaupt niet geboren... op het moment dat we geen kunstmest hadden.
Ja, maar dat was...
Op de dat, Our World in Data site, dat is nou jouw was jouw lievelingssite, dat is ook inmiddels mijn lievelingssite geworden, .org. Daar staan allemaal de grafieken eigenlijk, dat is de basis en daar vertellen ze dan verhaaltje omheen. En daar hebben ze, met de grafiek die ik hier voor mijn neus heb, en dat die zegt, the world population supported by synthetic nitrogen fertilizers, kunstmest, kunstmeststoffen. Dat is een hele mooie grafiek die laat zien van hoeveel mensen zouden er op de wereld zijn zonder dat kunstmest had bestaan. En hoeveel zijn er nu? En dan zie je, heb ik hem even in 2000, hij gaat tot 2015. Maar dan gaat het dus mensen die, de deel van de world population fed by kunstmest is 3,5 miljard. Dus 3,5 miljard mensen op deze planeet worden gevoed doordat dat proces van kunstmest beschikbaar is. Dus het kunstmest is eigenlijk de basis voor een heel groot deel van ons voedsel. Planten groeien erop, die dieren eten dat. Dus dat zit eigenlijk in het dieet van 3,5 miljard mensen op aarde.
Waar wij onderdeel van zijn.
De helft van alle stikstof in jouw lichaam is...
En dus is de vraag... Kijk, we kunnen nu niet meer terug. We kunnen niet zeggen, laten we nu stoppen met kunstmest... en dan laten we een soort sterfhuisconstructie ontstaan... waarbij de helft van de wereld... waarschijnlijk niet wij, het onderspit.
Nee, precies.
Toch? Ik denk dat...
Zo werkt het een klein beetje.
Ik denk dat radicaal stopt. Ik denk dat zowel tovenaars als profeten dat niet voor ogen hebben. Je hoort wel, als wij het land intrekken... Ik ben midden in de zin.
Nee, dit is wel zijn stokpaardje. Dat is wel
ja, nee, maar dan had je maar niet het gewoon 10 minuten over macadamia-noten moeten hebben.
Dat is ook al een stokpaardje.
Als wij dus het land intrekken met onze film Pave Paradise, waarin we dus eigenlijk zeggen, hey, er moeten een paar dingen anders als je iedereen te eten wil geven. Dan is een van de vragen die altijd terugkomt, we hebben gewoon, of vragen, eigenlijk een beetje een soort
100% kans dat die
Duitsland, ja. 1940 tekst, we hebben te veel mensen. Er zijn te veel mensen. Nou ja, kijk, op basis dus van, als je dus zegt, binnen de grenzen van wat de aarde aan zou kunnen, en je zou het dus zonder kunstmest doen, dan zou je daar een case voor kunnen maken dat er te veel mensen zijn. Maar er is een ander onderzoek, dat heet het Alaska-onderzoek. De hele wereldbevolking past op Alaska en heeft van 200 vierkante meter per persoon. Dus zijn er dan te veel mensen?
Ja, er is ruimtestad inderdaad. Ja, en ik kijk, Jane Goodall zegt ook, ja, eigenlijk moeten we toe naar 500 miljoen mensen op deze planeet. Dus Jane Goodall is een apenonderzoeker inderdaad, ook echt een profeet. Er zijn best wel wat profeten die echt zeggen van, we moeten drastisch terug in het aantal mensen. Daar zijn er veel te veel van.
Nou, ik zou dan dus zeggen, Jane, ga.
Ja, nee, precies, dat zeg ik ook wel inderdaad, als zo'n you go first. Maar ook hier ben ik dus wel weer alweer een fan van George Monbiot. Die zegt, ja, van alle grafieken die de verkeerde kant op gaan, is de bevolkingsgroei er niet één van. We hebben de grootste bevolkingsgroei al lang achter. De piek is al lang geweest. We gaan naar 10 miljard.
Nou,
we gaan
sterker nog, in China, Japan en Zuid-Korea, is het echt, wordt het de komende 10, 20 jaar echt een uitdaging. Ja,
precies.
Maar even terug naar de stikstof, want dit is mijn feitje. Of stikstof naar kunstmest. Zouden we, als we zonder kunstmest zouden gaan, hebben we ook een paar uitdagingen. Dus als je alleen met dierlijke mest zou werken, heel veel veevoer wordt gemaakt op akkers die met kunstmest worden gedaan. Dus dat zou je dan ook moeten terugbrengen. Dus de hoeveelheid mest die je nodig hebt om mest te maken, is dus waardoor ik me afvraag of het überhaupt uit kan.
Nee, want wat jij zegt, die poep is natuurlijk ook, kijk, als jij zegt van, we gaan het alleen met dierlijke mest doen, dat betekent dat je ergens dus koeienmest vandaan haalt, waardoor je die grond weer leegtrekt, hè? Je kan geen kunstmest bijvoeren.
Nou ja, we hebben dus de heide. Ja. Is een voorbeeld van hoe we eigenlijk plaggen vruchtbare grond.
Les van de S.
Jij mag ik het? Ja, nou ja.
Gaat dit weer over Mansholt?
De les van
nee,
deze.
Nou, nee, ik kan ergens over Mansholt binnen fietsen. Dat doe ik altijd. Maar, nee, dat gaan we ook in de show net zetten. Maar ik moet heel erg zeggen, voor mij was dit toen ik me ging bemoeien met voedsel en dit soort dingen. Hè, dus ook vanuit dat tovenaar profeet. En kan dat niet duurzamer en beter. Gaat het vaak over, we kunnen landbouw in veel meer beter in balans met de natuur. Dus dat kan circulair. En dan kunnen we inderdaad, dan hoef je, stop je er wat in en dat haal je er weer uit. Nou, die gedachtegoed. Ik denk overigens dat we hier meer aandacht aan gaan besteden. Want dit is een heel groot thema. En het is ook goed om iemand bijvoorbeeld uit de biologische sector hier verhoor en wederhoor op te laten doen. Gaan we ook doen.
Okay.
Maar voor mij was het inzicht, hè, dus dat noemen ze dan de les van de S. Gaan we in de show notes zetten en is ook te googlen. Is inderdaad dit idee dat voedselproductie altijd een extractie is van nutriënten. In negatieve vormen werd het dan gezegd, landbouw is altijd roofbouw, want je haalt iets weg, dat eet je op en dat verdwijnt en dat poep je uit. En is vroeger, in de goede oude tijd van de middeleeuwen, kwam ook in ieder geval een deel van de mensenmest kwam weer terug op het land. Maar het was continu een strijd om te zorgen dat, we hadden net ook al zeiden, die stikstof en die nutriënten weer terugkwamen naar het land. En wat we in Nederland eigenlijk wat we nu natuur noemen, hè, dus de heides inderdaad, die hebben we jarenlang, lang, hebben we die afgeplacht om te zorgen dat die nutriënten daar, de voedingsstoffen daar.
Afgeplacht, het was, je had zo maar zeggen, de akker.
Ja.
En je had schapen lopen,
ja.
Die natuurlijk s'nachts in de stal gingen, in de potstal. En daar scheten ze dan. Dus wat ze deden, ze aten de nutriënten op ja. Wat vroeger dan een beetje, okay. wat dan weiland was of bos. Maar al die nutriënten gingen naar die potstal en die werden dan over de akker gegooid. En ja. Dus heel langzaam werd dat. Nou ja, je had dus vaak een dorp, daaromheen akkers en daaromheen weer.
Dus en heb je een continue verarming van.
Dus de voorraadkast die daar was, precies. Die is het leeggetrokken.
De ingrediënten en de voorraadkast die nodig was om voedsel te produceren voor de mensen in het dorp. Die is continu. En die ring eigenlijk van verarming rondom waar de mensen wonen is steeds groter geworden. En dat is wel een beetje het inzicht wat je hebt. Die is over de honderden. Die jattocht naar nutriënten is steeds groter geworden. Dus eerst kon je er naartoe lopen. Ja. Toen werd het bos verderop. Ja. Toen werden de poep van de vogels van de bergen die we met boten vanuit Zuid-Amerika hier naartoe voeren. En inmiddels is het inderdaad de jattocht van nutriënten. die wij vanuit bijvoorbeeld Brazilië en andere plekken van de wereld halen, waar we daar nutriënten en ook aangevuld met stikstof hier naartoe halen. En dus dat is wel echt een inzicht als het gaat over wat is nou landbouw en hoe kunnen we nou maar zorgen dat, want tegelijkertijd is kringloop en zo min mogelijk nutriënten verliezen en dat zo efficiënt is ook een manier om het duurzamer te gaan doen.
Tuurlijk.
En het kan natuurlijk ook echt jatten zijn en roofbouw. Of je kan wel proberen om zoveel mogelijk kringlopen te gaan sluiten op de schaal die mogelijk is. Dus het is wel een. Ik wil ook niet zeggen dat het niet een relevante zoektocht is. Maar de aanname die bij veel mensen wel zit. En die ik ook zelf in alle eerlijkheid had. Van ja. Hey, we kunnen toch gewoon landbouw in een gesloten kringloop doen. En dat is. Ja, dat is een soort van denksprong die je moet maken. Als je het eruit haalt omdat je het opeet. Dan haal je gewoon ingrediënten uit je kast die je moet aanvullen op een of andere manier. En dat gebeurt vaak met kunstmest.
Mijn feitje.
Ja, oké. Maar ik heb nog wel een belangrijke toevoeging.
Ja.
Ja, precies. Maar wat ik dus altijd afvraag. En ja, dat is een beetje een stokpaardje. Dit is toch het probleem van de biologische landbouw? Want je mag geen kunstmest gebruiken. Dus als je zegt, ik wil alleen maar dierlijke mest. Dat betekent dat je ergens de grond gaat uitputten. Dat het dus eigenlijk minder houdbaar is. Minder duurzaam dan als je kunstmest.
Nou ja, dat denk ik dus ook.
Dat vind ik dat zo, hier gaat het nooit over. Want je hebt heel veel.
Nou, je gaat het wel vaak over. Ja? Jij brengt het ook vaak naar voren.
Ja, ik wel. Maar
ik moet wel zeggen
maar, dat. Heel even. Mensen die zeggen, we hebben het er nooit over ja. In een podcast.
Ja,
dat
is gek. Nou,
jij mag ook niks meer zeggen tegenwoordig.
In het debat over.
Wordt gecanceld.
Waarom bio al dan niet duurzaam is, hoor ik dit nooit. Maar misschien.
Nee, maar omdat het ook gewoon. Maar ook die les van die S. Ja. En überhaupt, zeg maar, dat vind ik wel. En ik nogmaals, ik ben blij dat we hier meer tijd voor hebben. Maar die kernbasisbegrip van wat dan landbouw is. Ja. En als je naar een duurzamere landbouw, wat dan de mogelijkheden zijn. Daar zit op een of andere manier inderdaad in het maatschappelijk debat, op de media, zit die kennis niet in. Dus daar is een soort van beeld van ja, als we het natuurlijker of met kringloop klinkt goed. Ja. En ik heb daar wel een beeld van, is rond en het komt dan terug. Dus dat zou dan wel duurzaam landbouw zijn. Dus inderdaad, de manier van op deze manier over wat dan goede ontwikkelingen in landbouw zijn en minder goede landbouw, die wordt inderdaad eigenlijk niet gevoerd. En dat geldt ook inderdaad voor de biologische landbouw.
Nou ja, ik denk dat we begin hier op door moeten gaan. We hebben ook volgende week zijn wij live bij de Universiteit van Amsterdam. En dan hebben we een biologische boer. Dus we kunnen misschien even
kijken. De eerste boer in de podcast.
Echt waar?
Ja.
Nou, hidde boer. Sma. Ja.
Mensen die maar, over de landbouw lopen te praten.
Maar misschien dat hij een feitje kan meenemen over... Ja. Bemesting die dan anders...
Precies, wij lullen natuurlijk maar wat, maar hij weet er...
Maar even tot slot, ergens een heel leuk stuk van Louise Fresco een paar jaar geleden uitgekomen over geen kunstmest meer, geen geopolitiek gedoe. Kan dat zomaar? Is de pakkende titel. waarin zij eigenlijk pleit, en misschien moeten we daar ook in de volgende afleveringen over doorgaan, dat je zeker in Afrika en in landen waar de voedselzekerheid nog niet is zoals in Nederland, dat je echt die kunstmest moet stimuleren. En dat wij in de efficiëntie in Nederland een beetje aan onze tak zitten. Het enige wat wij kunnen doen is verduurzamen van onze industrie. En het terugwinnen van nutriënten uit het riool. Ja,
dus dat is wel iets wat je sowieso, moet doen. En dat doen we niet onvoldoende. Of in ieder geval technisch is het mogelijk. Hè? En er zijn een aantal van dat. Maar waarom dat? Ja.
Er zitten veel te veel zware metalen en de medicijnresten. Die dan blijkbaar toch kan het niet uit. Ja,
en het is ook lastig, want je moet dus de urine en de poep scheiden. Ja. En dus dan moet je een wc hebben waar dat in kan. En voor kinderen tot leeftijd 10 is dat heel lastig en ingewikkeld. Dan komt het toch bij elkaar. En is dat toch? Maar ik denk echt wel dat we, dus als we in Nederland iets willen doen aan minder kunstmest, dan moeten we onze poep gaan scheiden.
Ja, ik wil nog twee dingen, want we gaan er verder mee. Maar ik wil twee dingen aan toevoegen. De luisteraar denkt nu namelijk, ja, maar als we nou veel minder vlees zouden gaan eten, dan hebben we ook veel minder kunstmest nodig.
Ja.
Dat klopt wel.
Ja, toch?
Nee?
Nou, het blijkt nog steeds, als je dus minder vlees gaat eten, heb je ook minder mest.
Ja.
Dus je zult een optimum moeten vinden. En waar het optimum is, daar gaan we het in de komende afleveringen over hebben.
Cliffhanger.
Maar ik wil wel aan het eind van deze reeks...
Ja.
Dat zowel de tovenaar als de profeet een standpunt inneemt... die overeenkomt met elkaar. Want uiteindelijk hebben we deze podcast wel als doel... om te kijken hoe kunnen we nou die verschillen... tussen de tovenaar en de profeet... en de verschillende stromingen in de duurzame voedseldiscussie... samenbrengen. Ik denk dat kunstmest een van die hot topics is...
Ja.
Waar je uiteindelijk toch moet zeggen... waar kun je het over eens zijn? En ik denk dat we hier al een paar dingen... kunnen vaststellen, maar ik stel voor dat we over een week of 3-4 zeggen... even een samenvatting kunstmest. Misschien is het over aflevering 6, 7 of 8.
Misschien hebben we nog mensen nodig die daarover mee willen denken met ons... die we kunnen uitnodigen, die we niet op het vizier hebben.
Nou, dat.
Henk Breeman.
Wie is Henk Breeman? Ik denk ook wel naar onze luisteraars. Als jullie vragen, suggesties of opmerkingen hebben... wij hebben van onze producer de opdracht gekregen... om wat meer interactie met het publiek op te zoeken. Dus als jullie denken, hey, ik heb een vraag, ik heb een mening over Hidde... of een opmerking die ik wil maken... stuur het naar redactie@stopthefoodfight.nl stalk Hidde op X.
Ja. En als mensen dan in de tussentijd denken... nou, ik vind dit wel interessant, niet helemaal compleet... ik wil er wel meer over lezen, dat kan. Onder andere in de show notes nogmaals... Our World in Data is ook een hele pagina... met allemaal dingen over synthetic fertilizers. Dus misschien kunnen dan de luisteraars die kritisch zijn... zich even inlezen en dan een vraag stellen.
En dus voordat je je eigen poep gaat scheiden... lees daar ook even wat over op Our World in Data. we zijn volgende week, het is heel, heel bijzonder... hebben wij een live podcast.
Nemen we dat ook op?
We nemen het dan zeker op, Hidde. Hidde wou het eerst niet opnemen. Ik begrijp niet zo goed waarom.
Ik dacht dat je de kwaliteit niet kon garanderen.
Dat kunnen we ook niet. maar dus, ik wens jullie een hele fijne week. En volgende week zijn we live bij de universiteit in Amsterdam... met mensen in het publiek en alles. En hartstikke spannend. Maar tot die tijd, een fijne week. En geniet van het winterweer. Doeg.